Fijn dat je luistert naar de 8e podcast van De Blauwe Barometer. Te gast zijn Frits Akse, fractievoorzitter in de fractie van de SP in de gemeenteraad van Almelo en fractielid Hans Teunis. En de SP trapt de eerste van een reeks podcast-uitzendingen dit jaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom Hans en Frits.
Dankjewel.
Laten we even stilstaan bij de actualiteit. Willen jullie nog iets kwijt over het bezoek van Zelensky aan president Trump bijvoorbeeld?
Nou, ik heb me echt enorm verbaasd. Ik vond het heel bizar. En het toont ook heel goed wat voor man die Trump is. En ik schaam me eigenlijk om te zien hoe een president van zo'n grote natie op zo'n manier tekeer gaat. Ik vind het vreselijk.
Hans, wil jij er nog iets over zeggen?
Ik ben blij dat ik me niet met dat soort vraagstukken in Almelo hoef bezig te houden. Maar ik vond het een beschamende vertoning. Ja.
Om met jou te beginnen, Frits. Hoe lang ben je al lid van de SP, de Socialistische Partij?
Sinds 2008. Mag je zelf uitrekenen hoe lang dat is?
En hoe lang zit je al in de gemeenteraad?
Ik probeer mijn 16e jaar volgend jaar af te maken. Ja. Dus 4 seizoenen. Ja.
En wat is nou jouw motivatie of de aanleiding geweest om je destijds verkiesbaar te stellen voor de SP?
Nou, dat ging in zekere zin een klein beetje per ongeluk. Want ik was altijd al bezig om iets meer te doen dan alleen maar werken. Ik heb jarenlang voorzitter van de ondernemingsraad geweest. Ben actief in de vakbond geweest. Advocabo met name, daar ook in het bestuur in Almelo gezeten. En op een bepaald moment vond ik de vakbond eigenlijk een beetje te slap. Dat poldermodel, dat vond ik nergens op lijken. We kregen gewoon niet waar we recht op hadden als werknemers. Dus ik denk, ik zoek iets anders. En toen dacht ik, ik stem al een poosje SP. Laat ik eens kijken of ik me daar zinvolle dingen kan doen. En ja, 2008 lid geworden, naar een bijeenkomst gekomen. En ik vond het hartstikke leuke mensen ten eerste. Ten tweede, dat sprak me aan om daarin verder te gaan. En toen kwamen daar al vrij snel de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 eraan. Toen zeiden ze, wij hebben al jarenlang 2 zetels. En we zouden het wel leuk vinden als je ook op die lijst staat. En ik stond als derde op die lijst. En verdorie, toen haalden we in 1 keer 3 zetels. Dus toen zat ik erin, terwijl we dat eigenlijk niet eens zo hadden verwacht. Nou, en vanaf dat moment heb ik geprobeerd om toch een beetje mijn gevoel redelijkheid ten opzichte van mensen te uiten. En om een beetje te kijken van wat kan ik eigenlijk bijdragen en zorgen dat het ook voor de gewone Almeloer ook beter wordt. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig.
Want het mens- en maatschappijbeeld dat je hebt, dat valt heel goed te rijmen met de uitgangspunten van de SP.
Ja zeker, zeker. En, in het verleden ook al met die van de vakbond, want dan gaat het met name om solidariteit. Zorgen dat iedereen het ook goed heeft in dit land, in dit hele rijke land. En niet die excessen ontstaan zoals die nu eigenlijk ook al jarenlang zijn ontstaan met betrekking tot armoede.
Ja. Hoe heb je in die eerste jaren je raadswerk ervaren?
Als heel moeilijk. Het was een hele vreemde wereld voor mij. Je wist soms niet eens meer precies wat komt er nou eigenlijk op je af? Waar hebben ze het eigenlijk over? Ja, geleidelijk aan, maar gewoon ingedoken. En dat is dan weer het voordeel als je dan als derde persoon erbij zit. De andere twee waren ervaren, die konden mij mooi op sleeptouw nemen. En zo heb ik geleidelijk aan, tussen aanhalingstekens, denk ik het vak wel een beetje geleerd. Alleen af en toe word ik nog echt wel eens verrast door bepaalde moves. Hetzij van het college, hetzij van bepaalde fracties. Dus het is eigenlijk nooit echt saai. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je de eerste vier jaar nodig hebt om een beetje te wennen. En dan kun je een beetje van die ervaring gebruik maken in een tweede raadsperiode.
Zo heeft het inderdaad gewerkt bij mij. En dat is ook wel een fijne manier om zo erin te rollen.
Ja, en Hans, hoe zit het met jou?
Ja, dat herken ik heel erg. In de tijd dat je went aan hoe dat allemaal gaat. Hè. Je moet zo'n hele begrotingscyclus moet je doorgaan. Nou, ik wist toen ik raadslid werd niet eens het verschil tussen structurele dekking en incidentele dekking van financiën. Je moet best wel wat terminologie, wat jargon snappen. Ook al de ongesproken regels in zo'n gemeenteraad. Hè. Dat hele etiketten eromheen. En tegelijkertijd wil je ook niet te veel naar de mores van die gemeenteraad gedragen. Want je bent wel Je bent wel de SP, hè? Dus je moet daar wel. Maar je bent ook wel een beetje aan het afkijken van hoe doet de rest dat nou en hoe heurt het nou eigenlijk daar? En op het moment dat je dat weet, is het eigenlijk al de eerste periode voorbij. En iedereen zei mij ook wel: de tweede periode is zoveel beter. De tweede periode is zoveel fijner. En toen kwam de tweede periode voor mij en dat was ook echt wel waar. Dan voel je echt wel wat zekerder van jezelf.
Dat heb je ook als zodanig ervaren.
Zeker, ja.
Nou, zoals je zojuist al aangaf, het gemeentebestuur, de gemeentelijke politiek zit vol met protocollen en regels. Is dat moeilijk voor jou geweest?
Oh ja, zeker. Ja, want ik ben van mezelf heel erg van de protocollen en de regels. Daar ga ik goed op. Maar ja, opnieuw, hè, dat zei Frits ook altijd tegen mij. Zei van, hè, we zijn wel de SP, we hoeven ons niet. Dat was ook wel wat mij heel erg aantrok aan de SP. Hè? Want ik vond, toen ik politiek ging volgen, ik werd wat ouder. En ik vond alle partijen op elkaar lijken. Op eentje na. En dat was de partij waar ik nu lid van ben. En die vond ik juist veel feller en veel activistischer. En die hoorde ik dingen zeggen die andere partijen niet zeiden. Die hoorde ik analyses maken die ik andere partijen niet hoorde maken. En die hoorde ik vergelijkingen maken. Want dat is ook wat socialisme is. Hè? Tegenstellingen maken. Huurder, verhuurder, arbeider, kapitaal, werknemer, werkgever. En die hele klasseanalyse die is uniek voor ons. En die hoorde ik daar terug. En dat geluid is wat ik ook wil laten horen in de gemeenteraad van Almelo.
Ja, want begrijp ik dan goed dat andere partijen gauw van kleur verschieten en compromissen sluiten met andere partijen en dat het bij jullie wat moeilijker is?
Nou, ik wil niet eens zeggen kleur verschieten. Ik zou soms gewoon geen kleur hebben. Ik denk van, waar sta jij nou voor? Wat is nou jouw ideologie? En dan maak je wel wendbaar. Dan maak je ook wel. Ik wil er ook wel bij zeggen, misschien zijn wij soms wel te principieel. En dat is wel de keerzijde van die munt. Dat is wel de prijs die je betaalt voor heel principieel zijn. Je bent daardoor heel voorspelbaar. En dat is niet per se slecht hoor. Maar je bent daardoor heel eerlijk en principieel. Maar je bent daardoor ook wel heel stug. Wij zijn niet de eerste die worden benaderd om een compromis te vinden bijvoorbeeld.
Nee, die vraag wilde ik net stellen. Ah. Ik kan me voorstellen, kijk ik Frits even aan, dat jullie door andere partijen als heel star worden beschouwd.
Ja, ik denk dan wel dat ze dat vaak zo zien. Alhoewel, als wij een afspraak maken, dan staat hij ook. En in de landen zijn er ook diverse keren colleges gevormd waar de SP in zittingen had. Samen, heel vaak ook nog samen met de VVD. En dan hoor je ook zelfs van die VVD-mensen van ja, maar met hun kun je afspraken maken. Wat hun woord, dat staat. En dat is in de politiek op andere vlakken bij andere partijen nog wel eens anders.
Ja want de colleges waar dan de SP van deel uitmaakt in Nederland, daar wordt over het algemeen heel tevreden gesproken over de SP. Ja. En ook over de manier van opereren.
Ja. Maar wij hebben in zekere zin, kun je wel zeggen, zoals Hans ook al moet, misschien een soort starheid, dat we wel toch wel aan onze principes heel erg vasthouden. Ja, en dat leidt soms wel tot ook wel eens tot teleurstellingen. Dat je dan, zoals met de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, op heel veel plekken toch hebt verloren. Ja. In Almelo niet, ze hebben gelijk gebleven. Wel op het randje. Maar goed, het is toch, wat dat betreft, durf ik wel te zeggen, dat we het al die jaren hier in Almelo toch wel als SP redelijk goed gedaan hebben.
Ja, en Hans, is dan de eeuwige discussie, kies je voor principe of pragma?
Ja, nou ja. Principes, ik grap wel eens dat principes de bal en de ketting zijn die aan je eigen enkel bevestigt. En zo ervaar ik ze ook wel, maar ze zijn ook mijn steen. Ze zijn ook mijn houvast. Ik denk dat dat ook is wat mensen aan ons waarderen. Of in ieder geval vind ik dat ze aan ons moeten waarderen. Wij zijn ook eerlijk wat dat betreft. Als je op ons stemt, dan staan wij daarvoor. Weet je? En dan, wij willen alleen maar deelnemen aan. Kijk, het meeste bereik je als je aan de knoppen zit. Maar niet ten koste van alles moet je aan die knoppen willen zitten. Want als je daarmee al je principes verloochent, dan word je, ik ga het toch maar zeggen, dan word je een PvdA. En dat willen wij absoluut niet zijn.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je terugkijkt op de afgelopen jaren, dat jullie samen in de fractie hebben gezeten. Zijn jullie dan wat soepeler geworden de afgelopen jaren?
Wat we wel doen, en dat is iets waar het eigenlijk op voor rekening van Hans komt, is dat we nu wel wat meer overleggen met partijen. We proberen ook gewoon iets meer naar hun toe te buigen, zonder onze principes te verliezen. En Hans is daar in tegenstelling tot ik toch iets meer kaas van gegeten en doet dat vrij soepel allemaal. En ja, het begon volgens mij ook een beetje met, omdat er een aantal jongeren tussen aanhalingstekens ook met elkaar wat vaker optrokken. En op die manier denk ik dat we dan ook wel weer voor andere partijen interessant zijn om in ieder geval in gesprek te gaan als er iets bereikt moet worden.
Ja. Jullie bijten in deze podcast het spits af, hè, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, 2026. Hoe kijken jullie, als je dat kort zou omschrijven, terug op deze huidige raadsperiode?
Nou, we kunnen wel constateren dat we als SP niet zo heel veel echt bereikt hebben. Maar we hebben wel een aantal dingetjes. Dat noem ik het theaterhotel bijvoorbeeld, wat een mooi voorbeeld is. Waar we wel ervoor gezorgd hebben dat de situatie net die kant uit viel die ook ons paste. En dan kan je eigenlijk wel zeggen dat je daar wel trots op bent. Dat daar niet een hele bak geld zomaar ergens in een particuliere bedrijf wordt gestoken. En waar wij helemaal wars van zijn. Wij vinden dat als het gaat om toneel, theater, dat mag best wel in publieke handen zijn.
En dat gebied, op het gebied van het dossier van het Stadstheater, zijn jullie ook wat principiëler, denk ik.
Ja, zeker, zeker.
Ja. De gemeenteraadsverkiezingen in Almelo lijken al begonnen te zijn. Bert Hummels heeft in ieder geval aangekondigd dat hij ook de komende periode lijsttrekker wordt van Leefbaar Almelo. Klopt mijn beeld dat de verkiezingen al een klein beetje begonnen zijn?
Ja, natuurlijk. Ik ben ook voorzitter van de afdeling SP-afdeling Almelo. En dat betekent ook dat je nu al bezig bent om te kijken van hoe gaan we dat samenstellen. Hoe gaan we de lijsten vormen. Dat is een heel traject is daarvoor ingezet. En dat begint eigenlijk al dat we voor 4 april moeten laten weten naar onze regiovertegenwoordiger wie we op de eerste 5 op de lijst willen hebben. En daarna wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin we dus met de leden in gesprek gaan over die lijst. Vervolgens zal het partijbestuur daar ook nog wat van vinden landelijk. Want je kan niet zomaar in de raad of zomaar meedoen. Ze willen echt ook zeker zijn dat je ook mensen erin hebt waarmee je ook kan zeggen, wel, dan kan je echt wat meer bereiken, dan kan je wat meer verder.
Ja, en dus zijn jullie ook autonoom, Hans, om bepaalde kandidaten voor te dragen?
Je kan als bestuur van een afdeling kun je een conceptlijst maken, maar uiteindelijk ben je een ledenpartij en dan moeten de leden moeten besluiten wie zij als lijsttrekker willen en wie zij als kandidatenlijst willen. Ja,
dat. En hoe lukt het met kandidaten op dit moment?
Nou, het is bijna net zo moeizaam als vorig jaar. Vorige keer, moet ik wel zeggen. Ja, je hebt, nou ja, de basis wordt steeds smaller als het gaat om politiek actief zijn in dit land. Heel veel mensen keren de politiek gewoon de rug toe. Dat merken we ook gewoon als het gaat om leden die dan die erbij komen en maar soms ook net zo snel weer afhaken. Omdat ze toch ergens misschien wel te veel verwachten van een partij. Dus het is wel moeilijk. Ja. Maar goed, ik heb er wel vertrouwen in dat we er in ieder geval kunnen zorgen dat we wel op de eerste 5 plekken mensen hebben staan die het ook kunnen. En afgezien van het feit dat ze dan ook nog, voor zover ze dat dan niet gedaan hebben, ook een traject volgen landelijk waar ze opgeleid worden tot raadslid.
Ja. Je moet het kunnen en je moet het willen en je moet ook nog het mogen, hè, van je leden. Dus dat zijn wel drie voorwaarden die je moet volgen. Voordat je zegt van het is echt een SP-fenomeen, ik hoor dat ook wel bij echt wel andere partijen wel dat de spoeling wel dun is. Ja. Want je moet het maar willen, hè, raadslid worden.
Ja, het lijkt me toch dat je een bepaalde missie hebt of zo.
Ja, het is een roeping, denk ik wel, ja. Het is wel ja, zwaar werk wil ik niet zeggen, maar het is wel eens ondankbaar. Ja. En het is ook wel, ja, sommige mensen die gaan ook met zo'n heel romantisch beeld in die gemeenteraad, dat je dan denkt van, nou, daar kan ik de boel veranderen en daar gaan we inhoudelijk goede debatten voeren en dan raken ze heel snel teleurgesteld.
Het is natuurlijk relatief simpel. Met 2 zetels in zo'n raad van 35 zetels bereik je nooit zo heel veel. Dan moet je alles zorgen dat je als collegepartij gaat opereren. Wat we ook gedaan hebben in 1 seizoen. In die tijd dat ik erin zat. Ja, en dan kun je echt aan de knoppen draaien. En dan kun je echt dingen veranderen. Maar dan moet je ook uiteraard ook een partij hebben die ook met je mee gaat daarin. En dat was toen de tijd wel de Partij van de Arbeid die daar ook met name ook goed in meeging. Ja, dan kan je echt wat bereiken.
Nou, zometeen vraag ik jullie meer over de SP, maar eerst dan de 4 stellingen. We gaan beginnen met de eerste stellingen en die wil ik graag aan Hans voorleggen. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd gehad in Nederland en daarbuiten.
Aan mij. Ja, Goh, dat is wel een lastige. Ik denk het niet. Ik denk dat die spring levend is. Voor de politieke partij in ieder geval wel. Misschien voor de mensen niet. Ik denk dat mensen het echt wel zat zijn. En dat is wel ook wel te merken aan hoe afgehaakt iedereen is. Hè. En je ziet dat ook wel aan het stemgedrag. In, niet alleen in Nederland, ook wel in Europa. Maar voor partijen zelf heb ik het gevoel dat het maar moeilijk is voor hen om daar afscheid van te nemen.
Ja, want het levert natuurlijk heel veel privileges op.
Ja, en het is ook wat je kent. En weet je, mensen zijn conservatief. Dus zelfs progressieve mensen, conservatief mensen, die behouden het vaak liever bij wat ze kennen en wat ze weten. En dan gaan ze goed op.
Maar is het niet zo dat heel veel mensen juist afhaken omdat er zoveel heibel is vanwege de partijpolitiek?
Ja, misschien is dat wel de... Ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja. Ja, maar dat dan leidt dat er nog niet toe dat dan direct toe leidt dat zo'n langste tijd heeft gehad voor die partij. Want ja, dan ga ik de vraag. Je hoort eigenlijk niet als je geïnterviewd wordt een vraag terug te stellen. Maar lijkt het erop dat de partijpolitiek zo'n langste tijd heeft gehad? Zien wij in Nederland dat daar wat van terug? Dat tanende is?
Nee, ik denk het niet. Want de politiek bijt zichzelf natuurlijk niet graag in de staat.
Ik denk dat je ook even duidelijk moet stellen. Wat versta je dan onder partijpolitiek? Als je daaronder verstaat dat de landelijke partij, zoals bij ons dan ook speelt, zegt van zo en zo moet je dat doen. Ja, dat zo zitten wij er ook niet in de race. We hebben altijd wel dingen in de lokale politiek waarvan we zeggen, ja, dat is misschien landelijk. Zou je misschien toch iets die kant op buigen? Maar lokaal zeggen we nee, voor Almelo is het beter om de andere kant iets bij te buigen.
Maar goed, als je kijkt naar het gedoe in de huidige coalitie, wat dan toch voortkomt uit partijpolitiek. Ja. Of andere mechanismen. Ja, dan zeggen mensen van geef mij passie maar een fikkie.
Ja, het is een manier om macht te houden. Een coalitieprogramma daarin vastleggen wat je de komende 4 jaar gaat doen. Afspraken met elkaar te maken. En dat geeft zekerheid, dat geeft al vast. Dat maakt het ook moeilijker voor een oppositie om daar een angel in te stoppen of een bom onder te leggen. Hè. Zo met dat wantrouwen wordt er soms ook, met die verzuring wordt er soms ook wederzijds, zeg ik er ook maar bij, hè, daarna gekeken. En dan heb je... Dan werk je elkaar ook in dat keurslijf. Ja.
Frits, voor jou de tweede stelling. Ik ben blij dat de SP ook en nog steeds een actiepartij is.
Ja, daar ben ik zeker ook blij. Want dat is ook iets wat ons echt kenmerkt. En waar we ook heel anders zijn dan dan de meeste partijen. De meeste partijen die kom je tijdens de verkiezingen, landelijk en of lokaal, komen die wel tegen op straat. En dan delen ze hier en daar wat uit. Of hebben dan gemeenschappelijke politieke markt, op de Koornmarkt vaak. Ja, maar wij proberen toch als partij ook gewoon veel vaker naar de mensen toe te gaan. Gewoon te kijken wat gebeurt er in de wijk. Ten eerste vanuit signalen die je van je leden krijgt. Maar ten tweede ook gewoon door er zelf op af te gaan. Ja. Ook al is het tegenwoordig sinds corona, moet ik ook eerlijk zeggen, een stuk moeilijker geworden. Want echt heel makkelijke gesprekken aan de deur. Dus domweg aanbellen bij iemand en zeggen oké, we hebben wat gehoord. Hier speelt wat in de wijk. Kunnen we daar met u over praten? Dat wordt steeds lastiger.
Ja. Ik heb wel die idee, Hans, dat de SP een van de weinige partijen is die heel goed op de hoogte is van wat er in de samenleving speelt.
Ja, nou ja, recent hebben wij weer een campagne gestart, hè, waar ik echt trots op ben. Een wooncampagne. Dan proberen we ook echt niet voor de mensen, maar met de mensen proberen wij dan actie te voeren voor een beter beleid, voor betere keuzes. En dan zeggen we niet van, nou weet je, volg mij maar, want achter de berg is het licht. Hè? Dat we zeggen van, goh, je moet het wel zelf doen, want je kunt, hè, wat wij in de gemeenteraad gaan wij wel oreren achter een gespreksgestoelte, maar dat op zichzelf verandert niks. Maar op het moment dat je mensen achter je hebt staan en die gaan verhaal halen en die gaan hun geluid laten horen en die verenigen zich dan. En daar gelooft mijn partij en daar geloof ik in. En dan ben je niet alleen parlementair actief, maar dan ben je ook buitenparlementair actief. En dat is denk ik wat ons uniek maakt in Nederland. Dat is wat ons onderscheidt van andere partijen.
En je mag dus bij de SP mag je dus ook alleen maar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je ook een actieve afdeling hebt. Anders doe je gewoon niet mee.
Dat vindt de SP heel belangrijk.
Ja, dat is een eis van de landelijke partij.
Dus. Ja. Stelling 3. Hans, veel SP-stemmers zijn de afgelopen jaren naar rechtse partijen gegaan als Forum voor Democratie en Wilders.
Ja, ik denk dat ik dat niet kan ontkennen. Ik denk dat de cijfers dat ook wel bevestigen. Dat vind ik heel treurig. Dat vind ik ook jammer. Dat is ook ons... Ja, moet je jezelf ook in de spiegel aankijken. Dat is misschien ook wel ons falen. Maar tegelijkertijd is het... wij redeneren vanuit een heel positief mensbeeld. Ook al hebben wij veel kritiek op hoe de maatschappij werkt. Ook al hebben we veel kritiek op hoe dingen gaan. En wat wij soms wel als negatief neer. Wij redeneren in de basis vanuit een positief mensbeeld. Wij redeneren vanuit de basis vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. En wat nu heel erg regeert, angst en wantrouwen zijn rechtse emoties. En dat zijn wel de dominante emoties in Nederland op dit moment. En ik zeg er ook maar bij, Geert Wilders met zijn PVV is groot geworden met SP-beloftes. Hij heeft 20% huurverlaging beloofd. Hij heeft het afschaffen van een eigen risico beloofd. Hij heeft al die dingen heeft hij beloofd. Hij heeft goedkopere boodschappen beloofd. Alles zou hij oplossen. En hij heeft niks waargemaakt. Maar hij heeft wel altijd overal keihard tegen het zere been aangeschopt. Overal tegen aangepist. Dat heeft hij gedaan op zo'n manier waarop hij simpelere antwoorden gaf dan wij. Want wij hadden altijd net wat langer nodig om het juiste verhaal te vertellen. In plaats van een hele simpele zondebokpolitiek waarin je zegt van nou, die asielzoeker, die indringer, die is verantwoordelijk dat jij geen goedkope woning kan vinden. Terwijl ons verhaal is, de reden dat jij geen betaalbare huisvesting kan vinden is omdat er gewoon niet voldoende sociale woningen zijn gebouwd. En dat is de keuze van politiek beleid.
Dat komt voor uit beleid in het verleden.
Ja, sterker nog, die woningen die zijn gewoon de markt opgesmeten. Ja. En allemaal naar beleggingsmaatschappijen, daar zijn ze door opgekocht. Ja, en dan krijg je de tendens dat ze weer terug op de markt worden gegooid. Ja. Omdat die lui er te weinig winst uit kunnen halen. Goed. Dus dat stukje, dat is echt puur beleid van de VVD geweest. Die gewoon complete volkshuisvesting opgedoekt heeft.
Dus eigenlijk hoeven jullie jezelf niet zozeer in de spiegel te kijken. Natuurlijk, dat hoort er wel bij. Maar als een andere partij scheep gaat of schoot gaat, hoe heet het, met jouw principes en van one-liners houdt, ja, dan kun je er ook dan kun je natuurlijk wel moord en brand schreeuwen.
Wat ik denk dat het heel goed doet, is als jij mensen. Heel veel mensen vinden de wereld van nu heel erg complex en heel erg lastig. En dat maakt ze ook heel vatbaar voor complottheorieën. En als je dan iemand hebt die jou heel simpel uitlegt. Dan zegt, jij hebt het zwaar. Ja, ik heb het zwaar. Jij hebt het moeilijk. Ja, ik heb het moeilijk. Hij heeft het veroorzaakt. En als je ze overtuigt daarvan en het jou lukt om de haat in hun harten aan te spreken, om het wantrouwen in hen aan te spreken, dan kun je ze alles laten doen.
Ja, want in feite is dat de zondebokgedachte. Ja, ja. Geef iemand de schuld van iets, ook al is dat niet terecht. Ja. Dat is een oud Bijbels principe, hè?
Ja, dat klopt. Maar goed, we zijn nu een jaar verder met zoals de situatie in landelijk is. En er is nog helemaal niks bereikt. Dus dan denk ik van ja, wanneer leveren die nou wat? Ja.
Dan mogen de mensen toch wel achter hun oren gaan. Ja,
sterker nog, kijk, wij gaan volgende week over Oekraïne-opvang stemmen. En daar is ook een anti. Dat zijn echt niet allemaal racisten hoor. Maar het zijn gewoon mensen die zich zorgen maken. En ik begrijp dat heel goed. Alleen dan zie je wel bij mensen daar opduiken. En dan klinkt het misschien vandaag de dag afgezaagd hoor. Maar ik denk dan verdienen die mensen uit Oekraïne ook niet een fatsoenlijke plek om te wonen.
Ja, want
het zijn geen indringers.
In Albergen zijn de mensen toch ook overvallen op een gegeven moment met het plan. Dus daar hebben ze de zaken ook niet goed aangepakt. Klopt, dus die reacties zijn dan begrijpelijk, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat is heel begrijpelijk. Je wilt gewoon meer praten over je buurt. En dat is ook iets wat eigenlijk dit college ook altijd roept. Hè? We willen dat iedereen meepraat in de buurt. En dat je kan zeggen wat je ervan vindt. Nou ja, maar dan moet je wel organiseren. Als je dat niet organiseert, dan krijg je dat hap-snap verhaal. Dan krijg je dat mensen verrast worden. En in één keer op de achterste benen staan. En denk je, ja, wat gebeurt hier dan? Terwijl... Als je kijkt naar hoe lang, en we hebben in Almelo, ik geloof al meer dan 30 jaar een asielzoekerscentrum. Dat heeft nog nooit een probleem geleverd.
Nee, de mensen in de Tijerslaan die zeggen ook, ik zie af en toe is een asielzoekerscentrum naar de stad lopen.
Ja, een asielzoeker. Ja, nou ja, tegelijkertijd nu die opvang voor Oekraïners daar een ander karakter krijgt in die wijk. Ik begrijp heel goed dat die mensen zeggen, waarom nou... Is er nou in heel Almelo geen andere plek te vinden dan het weer hier te doen? En dat sentiment begrijp ik wel goed. Alleen tegelijkertijd denk ik van, wat voor een probleem is het nou dat daar die mensen komen wonen? En voor mij had het ook wel... Ons punt is, als SP, we hebben het een beetje voorloopje op dinsdag, maar het had van ons wel daar. Het had van ons ook wel ergens anders gemogen, maar het mag van ons ook wel daar.
Maar is het ook niet zo dat heel veel inwoners zeggen, de plannen zijn al rond... De gemeente komt echt niet met een aantal alternatieven voor ons.
Nou, kijk, als jij een locatie keuze maakt, dan kun je daar moeilijk participatie op doen. Want waar je dit ook gaat plannen, daar gaan tegenstanders zich rondom vormen. Dus als je een wijk vraagt, wil je hier een windmolen of wil je hier een asielzoekerscentrum of wil je hier crisisnoodopvang, tijdelijk opvang, dan krijg je, waar je dat ook doet in Almelo, krijg je, nou, liever niet. En misschien is het op de ene plek een wat mildere reactie dan op de andere. Maar ik denk dat niemand daarvoor warm loopt in de basis.
Maar goed, en wat wel zo is, dat de ene locatie wel een aantal voordelen kan hebben ten opzichte van een andere. Wat in dit geval wel duidelijk zo is. De grond is van de gemeente bijvoorbeeld al. En je kan er later weer wat mee doen. Namelijk starters op de woningmarkt daarin in huisvest.
Stelling 4, Frits. De SP is de enige partij voor solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid.
Ja, dat denk ik zeker. Want anders was ik daar geen lid van geworden. Dan had ik wel een andere partij uitgekozen, misschien. Nee, ja, dat zijn onze kernwaarden, zoals je waarschijnlijk weet. En daar hecht ik echt aan. Daar hou ik me ook aan vast. Dat probeer ik ook gewoon elke keer weer terug te laten komen in de dingen die ik doe. Ook gewoon buiten de politiek om. Toch proberen om dat stukje mens zo te zijn en dat echt... Ja, uit te dragen. Ja.
Ik wil het graag met jullie hebben over de marktwerking. Zojuist hebben jullie daar al een aantal voorbeelden van gegeven. De huizenmarkt bijvoorbeeld. En jullie zijn een van de weinige partijen die zeggen, weg met die marktwerking. We moeten weer een aantal organisaties nationaliseren. Die moeten weer in handen van de staat komen. Zijn jullie daar persoonlijk op gemeentelijk niveau ook van overtuigd?
Zeker. Absoluut. Absoluut.
Volledig. Ja, alleen tegelijkertijd is het als gemeente, hè, wij hebben de wet maatschappelijke ondersteuning, we hebben de thuiszorg, we hebben de jeugdwet. En je ziet daar echt wel een enorme vermarkting. Hè. De Rijksoverheid heeft dat in 2015 over de schutting gegooid bij de gemeente. Sorry, overgedragen moet ik zeggen. Met een bezuinigingsoperatie erbij. En je ziet daar toch wel een hele markt rondom ontstaan is. En ja, ik word daar altijd heel droevig van als je dan een verzorgingstehuis ziet. En daar zie je van vier verschillende zorgaanbieders zie je autootjes af en narijden. Dan denk ik van, wat is dit van wat wij zijn collectief gek met elkaar dat we dat op zo'n manier organiseren. En er zit ook een... Ik denk dat die mensen die dat werk doen, overwegend te doen met de beste bedoeling. En er zijn echt wel ook goede commerciële partijen. Ik wil echt niet iedereen wegzetten als een graaier, maar er zit ook een het systeem heeft een perverse prikkel. En die perverse prikkel, daar zijn wij op tegen. Zonder dat wij tegen al die mensen zeggen, u deugt niet, want u hebt een winstoogmerk. Nee, wij zeggen alleen, er zit een prikkel hier die er niet zou moeten zitten.
Maar wat voor geloof of visie zit daar dan achter om het zo aan te pakken?
Je bedoelt waarom dat nu zo gekomen is?
Ja.
Omdat men heilig geloofde dat de markt het beter kon en goedkoper kon. En dat blijkt dus nergens zo te zijn. Dat blijkt niet bij de NS zo te zijn. Dat blijkt niet bij de energieleveranciers te zijn. Allemaal duurder geworden. Het is niet bij de zorg is dat niet zo. Want de zorg wordt ook steeds duurder. We betalen steeds meer eigen bijdragers en eigen risico en meer premie. Dus het blijkt gewoon dat helemaal niet klopt.
Nou, je zou veronderstellen dat men dan een keer wijzer wordt.
Ja, daar verbaas ik me echt over. Ik bedoel, dit speelt al 20, misschien 25 jaar dat het in gang is gezet. En nog steeds roept men hier, ook in dit college in Almelo, van ja, de markt, dat is beter. Aanbesteden, dan heb je het goedkoopste zogenaamd. Maar ja, ik geloof daar niet in. Ja.
Een van de issues op dit moment is in ieder geval de verdozing van het landschap. Hè. Dat is dan een mooie populaire uitdrukking. Maar wij zeggen dan XL Business Park 2. Jullie hebben daar als SP een heel duidelijke visie over, hè, Hans?
Ja, wij hebben daar geprobeerd ook een verkiezingsthema. GroenLinks overigens ook, hoor, meer partijen wel. We hebben daar geprobeerd ook een thema van te maken rond de verkiezing. Maar je moest ook wel vaststellen dat buiten de plek waar dat gepland was, leefde dat niet echt. Want hè, je ziet opnieuw weer, mensen komen in het verweer op het moment dat het iets is wat hen echt raakt. Anders is het iets abstracts, iets groots, wat niet veel mensen wat zegt. Alleen, wij zijn altijd wel vrij stellig geweest. We hebben ook in ons programma gezet, in de kieskompas, van nou, wij zijn daarop tegen. En het zou dan ook wel heel vreemd zijn geweest als wij daar op instand voor zouden zijn geweest. We hebben alleen wel altijd gezegd van, nou ja, wat voor werkgelegenheid ga je dan creëren? En voor wie? En wat voor gevolgen heeft dat voor wonen? Want economische groei op zichzelf is goed hoor, maar dan is de vraag van ja, wie wordt daar nou beter van? Dat is volgens mij de eerste vraag die je misschien wel bij elk raadsvoorstel moet stellen en hierbij ook.
Maar goed, de trein staat op de rails, ja. Frits. Ja. De coalitiepartijen die geven geen bezwaar af.
Klopt.
Kortom, gelopen koers voor XL Business Park 2.
Nou, er zijn nog wel een paar beren op de weg. Want de stikstofsituatie, dat is ook nog wel iets. Pas recent weer een uitspraak van de Raad van
State.
Raad van State. Dus nou, het is nog zeker geen gelopen race. Dus wat ons betreft zullen we er zeker aan trekken. Nou ja, en we hebben straks verkiezingen volgend jaar. Dus ik ben heel benieuwd of daar nu ook daarmee nog wel wat gaat verschuiven. In de zin van dat mensen hier in deze stad het ook belangrijk vinden dat het er niet komt. Dat het gewoon blijft zoals het is. En kijken of ze dan ook op die partijen stemmen die er in de tijd ook gewoon tegen waren.
Ja, want iets anders is natuurlijk het ravijnjaar, 2026. Ook Almelo krijgt de komende jaren fors minder uit het gemeentefonds. Ja, 1-1 is 2 of 1-1 is 3. Als je de zaken tegenover elkaar zet, de bezuinigingen die Almelo ook moet nemen op het gebied van de sociale domein, om het zo maar eens te noemen. Mm-hmm. En de uitgaven op het gebied van XL Business Park 2, de spoorzone en noem maar op.
Ja, ik snap dat je die vergelijking maakt. En misschien ben ik nou wel te lang raadslid, maar ze zijn ook niet helemaal, ik moet ook in een verdediging zeggen, ze zijn ook niet helemaal te vergelijken hoor. Want kijk, als jij gebiedsontwikkeling, wat dit ook is, dat is een van de grootste risico's die je financieel als gemeente kan lopen. Maar het zijn wel hele langjarige risico's en die werken vaak met kredieten. En wat een zo'n gemeentebegroting is ook vaak allerlei regelingen, waaronder dat sociaal domein. Ik bedoel, alleen het sociaal domein bedraagt al meer dan 200 miljoen van onze gemeentebegroting. En dat is niet wat, dat gaat in XL2 niet zijn. Dan gaat de spoorzone, de stadsontwikkeling gaat dat niet zijn in die begroting. Dus ik snap wel in de verdediging van die andere partijen. Ik snap wel dat ze daar ook de bezuinigingen moeten gaan zoeken. Dat hadden wij, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, als wij coalitiepartij waren geweest, hadden wij dat daar ook moeten gaan zoeken.
Ja. Nou, zometeen vraag ik jullie natuurlijk verder over een aantal punten van jullie. Onder andere de inkomensverschillen tussen mensen. Je luisterde naar World of Hurt van Ilse de Lange. Frits Akse, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Almelo. Van waar dit verzoeknummer?
Nou, ik ben eigenlijk een fan van Ilse Oorkal. Al heb ik helemaal niet zo heel veel platen van haar. Ik vind het geweldig hoe zij als een nuchtere Almeloze in die grote wereld van de muziek zich staande houdt. En regelmatig een tv-uitzending maakt. Nou, ik vind het geweldig. Ik ben daar gewoon trots op. Ik ben ook trots op Almelo. Dat past gewoon bij elkaar.
Beetje de Taylor Swift van Almelo.
Nou, nee. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, zij is veel beter en ze is ook gewoon normaal. Laatst zat ik in het wetshuis te eten met mijn vrouw. En dan zat zij aan een lange tafel met haar familie. En het was gewoon gezellig en leuk. En je ziet dan gewoon dat ze dan net zo is als ze op de bühne staat.
Mooi. Onlangs is bekend geworden dat 10% van de huishoudens meer dan de helft van al het vermogen in Nederland bezit. Jullie zijn de partij die veel aandacht geven aan de inkomensverschillen tussen mensen. Dat moet een verbijsterend bericht voor jullie zijn geweest.
Nou nee hoor, want we wisten wel aardig. Daar hoeven we eigenlijk niet eens zo naar de onderzoeken te kijken die dan af en toe voorbij komen. Wij doen zelf ook onderzoek. We hebben ook een bureau dat ook al dat soort issues uitzoekt. Wij weten al heel lang dat het de inkomensverschillen en het geld waar mensen mee moeten rondkomen totaal uit elkaar gegroeid is. Je hebt veel te veel mensen die enorm veel geld hebben en veel te rijk zijn. En daarmee ook vaak allerlei extra voordeeltjes hebben. Betalen vaak heel weinig belasting. Als ze een Tesla kopen, krijgen ze ook nog geld toe van het Rijk. Terwijl als je dan met je brommetje je boodschappen moet doen, dan krijg je nog niet eens 1 cent benzinevergoeding. Ik noem maar iets geks. Dus nee, wij weten dat wel.
Ja, maar wat is daar dan? Ik neem aan dat jullie dat niet een prettig iets vinden. Die grote verschillen. Is daar überhaupt nog iets aan te doen in deze tijd?
Wij vinden van wel. Wij vinden gewoon, en dat kun je ook lezen als je ons programma ziet, dat de mensen die veel geld verdienen gewoon zwaarder moeten belasten. En dan mag het ook nog wel zo zijn dat je zegt vanaf een bepaald bedrag, dan gaat het tarief van de belasting flink omhoog. En dan, ik weet niet precies, dan praat je eerst over de eerste paar miljoen mag dan wel volgens het normale tarief. Maar als je boven een bepaald aantal miljoenen komt, ja, dan mag je best wel steviger betalen.
Maar goed, daar is weer geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden.
Nee, dit is inderdaad wel een landelijk thema. Wij hebben het als SP wel eens over inkomens- en vermogensverschillen. En dan krijg je altijd, ja, maar meneer Teunis en meneer Aksen, we bedrijven hier in Almelo geen inkomenspolitiek. En nou ja, dan trekken wij ons dan weer weinig van aan en dan gaan we gewoon door met ons betoog. Maar het is in zekere zin wel waar. Hè. Dat ga je in Almelo natuurlijk niet veranderen. Wij kunnen niet box 1, box 2 en box 3 op de schop gooien voor de Belastingdienst. Alleen, ik vind het wel gaaf, wel mooi dat je daar nog een keer tegenaan kan schoppen in Almelo.
Even terug naar deze, of kijken naar de nog huidige raadsperiode. Welke dossiers hadden er bijvoorbeeld anders behandeld moeten worden volgens jullie?
Oh, zoveel. Het Stadstheater had echt anders behandeld moeten worden. XL2 had anders behandeld moeten worden. Ik denk dat de grote hoofdpijndossiers hadden echt allemaal anders behandeld moeten worden. Want we hebben elkaar, er is informatie gelekt mensen hebben elkaar in het geheim opgenomen. En we hadden het over tapes die afgeluisterd moesten worden. En er moest, goede genade, dan ben je wel zo erg met jezelf bezig. En dan sta je als gemeenteraad weer echt weer collectief in je hemd. En niemand had daar belang bij van alle 17 fracties, van alle 35 raadsleden. Want de mensen lezen dan de krant en jullie ook hebben het allemaal ook mee mogen maken. Dan laten wij ons wel weer op ons slecht zien.
En verandert dan, want ja, men sprak al over het Watergate van Almelo.
Ja. Nou, dat vind ik dan wel een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Maar kijk, wij gaan ook bewust dan daar niet achteraan in de zin dat wij dan per se ook die tapes willen zien en luisteren. Nee. Wij kijken gewoon naar wat vinden wij principieel van dit voorstel.
Had voor ons standpunt niks veranderd.
Ja, absoluut niet.
Ja, maar welke oplossing zouden jullie hebben gezien dan? Want nu heeft Almelo geen Stadstheater.
Wat eigenlijk had moeten gebeuren is dat er al veel eerder met de directie van het theater had moeten worden afgestemd. Oké, jongens, hoe gaat het eigenlijk? Ik weet wel dat ze wel gesprekken hebben met elkaar, maar hebben ze ooit erover gehad dat men dan zegt, op langere termijn moeten we ook een keer weer investeren in dit theater. Moeten we de dingen veranderen, verbeteren, brandveiliger maken. Het kwam eigenlijk ook een beetje zo uit de lucht vallen van, jongens, we hebben zoveel geld nodig. We hebben dat eigenlijk al jaren te weinig gekregen. Dan denk ik van, nou heb je 10 jaar geleden misschien ook al iets hebben laten liggen. Want wij hadden best al die jaren ook wel iets meer willen betalen aan het theaterhotel voor dat theater. Zelfs wij. Als maar dan maar ook een theater in de lucht wordt gehouden.
Ja, want als Almelo zat je nog steeds voor een dubbeltje op de eerste rang. Vergeleken met bijvoorbeeld wat Hengelo en Enschede aan miljoenen betalen.
Dat is wel zo. Alleen je moet wel meerekenen dat wij ook Hof 88 nog erbij hadden. Hè? En dat betaalden we ook. Dat is kostenneutraal. Die geven we niet meer dan dat ze nodig hebben. Maar die kosten moet je er wel bij oprekenen. En als je dat erbij op plust met de verhoging die Almelo al had toegezegd, dan kwamen we ten opzichte van Hengelo kwamen we niet heel veel lager uit. Nee.
Komt er überhaupt een oplossing in die zin dat de partijen weer met elkaar gaan praten en verstandig gaan opereren?
Ik denk dat die deur nu wel dicht zit. En dat als dat al gebeurt, dat ze afwachten dat er een nieuwe raad zit. Want elke 4 jaar wordt toch de hele machine vervangen. En die wordt volgend jaar april zijn de raadsleden weg en de nieuwe raad nieuwe kansen. En in de tussentijd wordt het plan nog steeds ingezet om een andere theatervoorziening.
Ja, maar de standpunten zijn behoorlijk verhard. Dus ik zie niet zo 1, 2, 3 gebeuren dat we dat nu een keer weer openbreken en eigenlijk op dezelfde voet verder gaan.
Van ons hoeft dat ook niet.
Gedaan hebben.
Van ons hoeft dat ook echt.
Maar goed, een nieuw breed of groot cultureel centrum met goede theatervoorzieningen, daar ben je ook weer 5 of 10 jaar verder, maar ook 100 miljoen verder.
Ja, maar stel voor, je zou nu weer met het theaterhotel gaan praten en het hervatten, dan ben je ook weer 5 jaar verder maximaal. En die vroegen ook niet niks. Hè. Die vroegen ook 2 miljoen structureel per jaar moesten wij in ons begrotingsgat met dat ravijnjaar wat je net al noemde gooien. Of wij voor of tegen zo'n cultureel centrum zijn, is helemaal niet gezegd met onze stem tegen dat die vraag die het theaterhotel stuurt. Dat ligt eraan. In hoeverre ook, want bedrijven hebben ook gezegd, we willen wel meer betalen, maar niet als het theaterhotel het is, maar dan moet het iets anders worden. En of wij voor of tegen zo'n centrum zijn, ligt er echt maar aan wat het prijskaartje daarvan
ja,
is.
Ja, duidelijk. Ja.
Maar goed, waar een wil is, is een weg. En blijkbaar is er dus geen wil.
Een wil voor wat?
Om met elkaar opnieuw in gesprek te gaan.
Van beide kanten.
En reëel te blijven.
Van beide kanten inmiddels niet meer. Nee.
Dit is echt.
Die deur zit wel dicht, ja. Volgens mij. Ja.
Goed, zometeen wil ik het hebben over de toekomst in de brede zin van het woord. Je luisterde naar Spring Vacation van de Beach Boys. En dat is best een beetje een toepasselijk plaatje. Hans Steunis, vind je niet? En Frits Axen?
Met het weer van vandaag? Ja, zeker.
Ja, was lekker. Goed, laten we beginnen met jullie eigen toekomst. Jullie hebben een aantal jaren als respectievelijk fractievoorzitter en fractielid van de SP achter de rug in 2026. Wat ga je bijvoorbeeld doen, Hans?
Oh, wat ik ga doen? Of ik nog een periode wil? Ja, ik denk dat ik nog wel een periode zou willen, maar we moeten daar nog met elkaar over hebben. En ik vind ook wel belangrijk dat ik ophaal bij de leden en ook bij het bestuur en bij iedereen die ons goedgezind is. Van nou, hoe deed je dat nou? En ik hecht er wel veel waarde aan om dat ook eerst op te halen voordat ik daar echt een hamer over laat vallen.
Dat moet ook wel, want de leden die beslissen uiteraard. En ja, en uiteraard hebben wij daar ook wel een bepaalde stem in natuurlijk. En dan mag je ook erop vanuit gaan dat ze ook hebben gezien wat we al die jaren gedaan hebben. En hopelijk hebben ze er nu opnieuw weer vertrouwen in ons. Maar we zijn allebei, vinden we wel van, ja, we zouden eigenlijk wel verder willen. Ja. Maar hoe precies? En wie nummer 1 en wie nummer 2 en wie nummer 3? Dat kunnen we nu nog niet echt wat van zeggen. Nee. Want dat moeten we gewoon met de leden bespreken.
De volgende vraag die ik zou willen stellen is, dat vinden jullie dat er nog plek is voor de SP in de gemeentepolitiek en het bestuur van Almelo voor de komende jaren?
Wat een rare vraag, Henk. Natuurlijk is er plek voor ons. Dat moet ook. We zijn niet voor niks socialisten en we blijven strijden voor een plek ook op dat niveau. Want daar kan je toch wel dingen bereiken. Maar dan moet je inderdaad wel de mazzel hebben dat ook meer mensen die lijn volgen. En zeggen van ja, die SP, dat is een goede partij. Die hebben goede standpunten. Die willen we ook in de raad hebben.
Al is het alleen al om een geluid te laten horen wat je anders niet hoort. Want we hebben wel 17 fracties in de Raad van Almelo. Maar ik heb wel het idee dat ondanks dat wij nog wel een uniek geluid hebben.
Ja, dat vind ik in ieder geval wel, ja.
Jullie hebben het aantal fracties al genoemd. Vinden jullie dat aantal nog dusdanig dat je zegt, het blijft allemaal werkbaar?
Ik heb altijd gezegd dat ik daar, ik bedoel, ik zit er nu 15 jaar in. En het is al een hele tijd zo dat het aardige aantallen zijn geweest, het aantal fracties. Dat het meestal nog wel meeviel. Alleen, mij valt wel op dat het laatste jaar het wel steeds rommeliger wordt. En dat ook toch fracties zijn die dan, ja, eigenlijk maar constant domweg maar vragen blijven stellen op de gekste momenten, op de gekste plekken. Ja, het gaat toch wel een beetje de verkeerde kant op, vind ik. Terwijl ik tot zeg maar voor 2 jaar geleden en de tijd ervoor, vond ik het best wel meer. Niet iedereen had altijd de mond open over alles. Je kon elkaar ook wel eens een keer iets gunnen. En ik heb dat zelf ook al vrij. Als ik over een voorstel al goede dingen gehoord heb van de wethouder en ook goede dingen gehoord heb van collega's, ook al zijn het oppositie en coalitiepartijen. Maar daar kan ik het ook wel mee eens zijn. Dan hoef ik ook nog niet een keer weer zelf de mond open te trekken en nog een heel betoog te houden.
Want dat vragen stellen, wordt dat door sommigen dan vanuit partijpolitieke motieven gedaan, Hans?
Nou, dat weet ik niet zo goed, maar wat bijvoorbeeld recent weer bij ons is ingevoerd en is spreektijd. Elke keer werd daar weer over gesproken, wel of niet. En ja, en dat werd weer omdat een aantal raadsleden, een aantal eenlingen, die domineerden de hele vergadering. En dan zie je een gemeentebestuur teruggrijpen op zo'n zwaar instrument als spreektijd, wat toch wel echt weer zo'n keurslijf is. Omdat weer een paar mensen dan de boel verpesten eigenlijk, hè, tussen haakjes zou ik zeggen.
Maar goed, dan dat is toch ook aan de voorzitter om te zeggen, nee, 2 minuten, het blijft 2 minuten en niet 6.
Ja, zeker. Maar ja, dan moeten nou, we hem maar... wel in steunen. Hè? Dat moet niet alleen de voorzitter doen. Er moet de manier waarop een raad vergadert is ook een cultuur. En dat kan niet een burgemeester Bullebak kan dat niet afdwingen met zijn hamer. Daar moet je echt als raad voor staan.
Maar goed, stel volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en we komen misschien op 18 partijen. Is dat niet een moment waarop jullie zeggen, nou, we zijn dan toch voor verhoging van de kiesdrempel?
Nee, ben ik niet voor. Dan is blijkbaar maar zo gestemd. Dan is het maar zo. Ik denk alleen wel die splitsingen in de raad, dat vind ik niet, daar ben ik niet zo'n liefhebber van. De vorige raadsperiode hadden we 3 splitsingen. Deze periode hebben we er ook alweer 3. Ik denk, moet dat nou? En ik denk ook wel, toen ik politiek actief werd, zocht ik een partij waar ik mij in kon vinden. En vind je een partij waar je 100% in kan vinden? Nee. Maar vind je een partij waarin je denkt van dit is mijn partij? Ja, en dan denk ik van waarom sluit je je daar dan niet bij aan in plaats van dat jij weer je eigen partij moet oprichten? Dat vind ik wel.
Nou, zometeen vraag ik jullie wat er in Almelo in de komende jaren moet veranderen of verbeteren. Je luisterde naar Simon en Garfunkel met The Sound of Silence. Frits, jij hebt 2 verzoekjes aangevraagd. Ja, van waar dit nummer?
Dit nummer ken ik al heel lang. Ben ik altijd al fan geweest van Simon en Garfunkel, met name van Paul Simon. Maar dit nummer zegt eigenlijk geeft een bepaalde boodschap. Namelijk dat mensen heel veel zeggen, maar dat mensen ook bijna nooit luisteren. En dat vind ik altijd zo treffend. En dat kom ik in de politiek ook heel vaak tegen. Dat, je kunt soms wel hele betogen houden. En dan zie je dat andere raadsleden op hun mobiel bezig zijn. Of iets anders aan het doen zijn. Of koffie gaan halen of gaan roken. Dan weet ik veel wat ze allemaal niet soms doen. Dus dan denk ik van ja, hallo. Luister toch in ieder geval naar degene die nu aan de beurt is. Om te vertellen wat hij vindt van bepaalde dingen.
Want in feite gaat het dus om geloofwaardigheid.
De bereidheid om ook te luisteren naar andere argumenten en te kijken of je daar wat mee kan doen. Ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. En ik leg het uiteraard langs de meetlat van de SP. Maar ik vind het erg slecht dat mensen zo weinig naar elkaar luisteren. En dit nummer gaat daarover.
De toekomst van Almelo, de toekomst van de SP hebben we al een klein beetje gehad en jullie eigen positie. Wat moet er nou in jullie ogen per se verbeteren of veranderen in Almelo?
Nou ja, er zijn heel veel plannen. Als het gaat om woningen, moeten natuurlijk heel veel dingen gebeuren. En daar zien wij wel een bepaalde beweging. Dat dit college met name mikte op hogere segmenten en een middensegment. Terwijl wij vinden dat ook in het lagere segment, sociale huurwoningen bijvoorbeeld, dat daar ook gewoon geïnvesteerd moet blijven. En dit college zegt eigenlijk van nou, we hadden iets van 43% sociale huurwoning ten opzichte van andere steden. En we laten het nou geleidelijk omlaag zakken tot we aan de 30% norm hebben. Nou, dat vinden we hartstikke verkeerd.
Nee, want de verantwoorde verhouding is in ieder geval 1/3 sociale woningbouw. En dat wordt door Almelo dan niet meer opgevolgd?
Nee. Voor ons was het, we hebben zo'n grote mond altijd over stad in balans. En dan denk ik van, nou, als je dan nieuw bouwt, bouw dan ook maar minimaal 30% sociale huur. Dan heb je in ieder geval dat stukje in balans, maar dat doet ze niet. Initieel waren er zelfs nog plannen om in absolute aantallen minder sociale huurwoningen. Toen vorige raadsperiode heb ik daar echt knallende ruzie over gehad. Want er werden gewoon sociale huurwoningen werden in verband gebracht met probleemgevallen. Hè? Met mensen die geld kosten. Zo werd het gewoon neergezet. Met mensen die gebruik maken van onze sociale voorzieningen. Het werd als probleem neergezet. Sociale huur werd neergezet als een tijdelijke voorziening voor de allerarmsten. En dan ook nog mensen met allerlei problemen en urgentiegevallen. En in de ideologie van de SP is sociale huisvesting is een brede volksvoorziening waar je gewoon terecht kan. Ook met een modaal inkomen, tot een modaal inkomen voor een betaalbaar goed huis. En ook geen krot, ook geen uitgewoond huis met energielabel karton. Gewoon een goede, mooie woning.
Maar voor jullie is dat dan blijkbaar een soort grondrecht?
Ja. Ja,
maar dan zou je het wel anders moeten organiseren. Dan zou je het bijvoorbeeld moeten organiseren zo het Weense model. Waarin dus ook gewoon de stad op eigen grond zelf huizen bouwt. En die in de sociale huursector zet. Waar dus ook iemand met een minimaal inkomen, maar ook iemand met een modaal inkomen. Daar rustig in dat, en dan, daardoor krijg je ook een mix van verschillende mensen in zo'n straat of in zo'n wijk. En dat is wat we nodig hebben.
Want je noemt het Weense model. Ik heb begrepen dat jullie daar als raad naartoe gaan.
Dat is wel het idee dat men dat wil gaan doen. Maar daar zijn wij dan weer op tegen. Want het punt is namelijk, je kan er wel naartoe gaan. Maar als je zelf een totaal ander beleid nu voert. Ja. Wat voor zin heeft het om daar naartoe te gaan?
Heb je daar dan te zoeken?
Daar leer je niks van. Tenminste, dan steek je niks van op wat je hier dan gaat veranderen. Ja.
Goed, de gemeente Almelo heeft een woningbouwopdracht, om het zo maar eens te noemen, van 4000 woningen. Ja, en de verhouding kan wat beter, wat jullie betreft.
Je zult ook gewoon moeten kijken naar hoe is de samenstelling van onze bevolking in Almelo. Als dat al die jaren zo is geweest, dat er minimaal grofweg 45% sociale huurwoningen nodig waren, dan moet je nu niet komen en zeggen van, we kunnen wel met minder toe. Ja.
En goed. Het moet niet zijn het dure volk erin, het goedkope volk eruit, dat geloven wij niet. Nee.
Goed, dat is één dossier om het zo maar eens te noemen, dat is de woningbouw. Zijn er nog meer zaken waarvan jullie als SP vinden, die moeten de komende jaren echt anders worden aangepakt?
Nou ja, kijk, we hebben wel bepaalde dingen waarvan, en dat is ook wel een beetje een stokpaardje. Als je het hebt over de markt, we willen eigenlijk veel meer dingen uit de markt halen. We willen sowieso, eigenlijk zouden we één thuiszorgorganisatie in Almelo weer willen hebben. En die contracteren.
Ja. Wat is daarvoor nodig om dat te bereiken, Frits?
De politieke wil. Ja. Ja. Want je mag het gewoon. Je kan het gewoon doen. Ja. En desnoods doe je het in, geef je twee grote organisaties het recht om in bepaalde wijken aan de slag te gaan.
Maar ziet iedereen daar het belang van dat andere model?
Nee, want iedereen zit nog steeds te denken van dat marktwerking het allemaal goedkoper maakt. Maar als je kijkt wat er voor nodig is om in samen 14 dat allemaal te organiseren en te doen. En wat, nou ja, er blijft ook zoveel aan de strijkstok hangen door allerlei... onderzoeken die je moet doen of iemand wel...
Fraudebestrijding, al die controleplichten, hele licentie- en contractorganisatie. En ik heb veel respect voor wat wethouder Van Mierlo, het is een harde werker, wat hij doet. En hij was laatst ook weer bij nieuwsprogramma's over die certificaten, hè, die fraude daaromtrent. En dat doet hij echt hele zinvolle dingen. Maar bij mij jeukt het dan toch weer als ik hem zie zeggen van ja, maar dat zijn de rotte appels en die haal ik er wel uit. Hoeveel jaar zijn we nu al rotte appels uit die mand aan het halen? En ik denk dat die mand niet te redden valt. Er zit daar toch iets blijkbaar aan prikkels wat constant maakt dat jij aan al die fraudebestrijding doet. Dat jij aan al die controleplicht moet doen. En dat raakt ook die controledrift, die drift om grip te krijgen op dat zorgsysteem, raakt ook mensen van goede wil. Hè? Want die moeten dan, in plaats van dat ze zorg verlenen aan mensen, moeten zij allerlei dingen gaan verantwoorden en aantonen en bewijzen. En er zit dan zoveel inherent wantrouwen in dat systeem. Dat is allemaal verspild zorg.
Maar is het dan niet een beetje triest om te constateren dat men niet anders wil denken?
Ja, goed, maar daar hebben wij mee te dealen. Dat is nu helemaal niet anders. En wij vinden het ook gek, maar... Kijk, ik kom oorspronkelijk uit de gezinszorg. Daar ben ik ooit in 1977 begonnen met werken. En daar was het zo georganiseerd dat het heel laagdrempelig... en wat ze voor de hele regio Noordwest-Twente deed één organisatie, deed daar de gezinszorg. En dat liep als een trein, maar toen kwam op een bepaald moment werd er een eigen bijdrage gevraagd van elke cliënt. En dat moest dan wel gecontroleerd worden. En er waren organisaties die dat dan een beetje mee, dat niet echt heel goed deden. Toen kwam het CAK om de hoek kijken, toen werd het hele spul uit elkaar getrokken. Ja, en vanaf dat moment werd er gezegd, nou, laten we de markt maar het werk laten doen. Want die zullen het waarschijnlijk veel beter doen.
Maar goed, als ik burgemeester zou zijn of ik zou wethouder zijn, dan zou ik jou uitnodigen om dat hele goede model voor de hele raad te presenteren en te kijken en te zeggen van hier liggen kansen en uitdagingen.
Ik kwam onlangs in gesprek met een VVD-raadslid in onze raad die mij uitlegde dat hij iets had gezien waar hij helemaal enthousiast voor was. En hij beschreef me het GGV-model, gespecialiseerde gezinsverzorgstermodel, wat jaren geleden al in de gezinszorg opereerde. Dat vond hij nou een geweldig idee om daar opnieuw weer in te gaan voeren.
Ja, dus dat wordt nu als nieuw gezien.
Ja, ja. Echt. Dus mijn mond viel op en ik zei hem ook al van, nou ja, dat heb ik meegemaakt. Ik weet wel dat het goed werkt. Maar hij luisterde er niet eens. Hij was zo vol van dat idee.
Zijn er nog meer heikele punten de komende jaren? Hans, ik kijk jou even aan.
Het belangrijkste wat ik vind is is het wonen zelf hoor. Dat, ook de, al die arbeidsmigranten, we hadden het er net over dat, dat wij wel eens de wijk in gaan. De laatste keer dat ik de wijk in ging in de volksbuurt. Ik werd in het Litouws werd opengedaan, in het Pools, in het Bulgaars. En in andere talen die ik niet van elkaar kon onderscheiden. En ze dachten dat ik van de gemeente was en vroeg hoe het nou zat met de vuilnisophaal. Ja, de arbeidsmigranten zitten echt overal in de wijken. En dat gaat. En die mensen mogen hier ook zijn en werken hoor. Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. En die woningen die moeten gewoon beschikbaar komen voor Almeloers. Maar die mensen verdienen tegelijkertijd ook een goede plek om te wonen. Ik wil dat dat opgelost wordt. Ik wil dat mensen een betaalbare huurwoning en een betaalbare koopwoning kunnen krijgen. Dat vind ik hele belangrijke dingen. Tegelijkertijd vind ik ook. Ik wil graag in de raad een ideeënstrijd voeren. En het is te vaak een feitenstrijd. En als het al geen feitenstrijd is, dan is het zo van ja, maar hè, wij moeten wel. Want hè, dat ravijnjaar waar we het eerder over hadden, gaat de Rijksoverheid die knijpt ons af. En we hebben allemaal dezelfde tegenstander. We kunnen niet anders. Maar de oplossingen die zij bieden, zijn wel de oplossingen die passen in hun straatje. Hè, en niet in die van mij altijd. En ik ben wel. Ik vind dat wel de moeilijkste. Ik vind dat wel echt het allermoeilijkste in de gemeenteraad van Almelo. Om dan toch met elkaar die ideeënstrijd te voeren als je zo'n Den Haag tegenover je hebt.
Frits, worstel jij daar ook mee?
Ja, vooral omdat ik ook gewoon merk dat men dan weinig naar elkaar luistert. Dus hoe kun je dan überhaupt een ideeënstrijd voeren als je niet eens goed naar een ander luistert? Wat zijn ideeën is? Ja.
Jullie zijn eerder te gast geweest in de Blauwe Barometer, dus jullie weten welke laatste twee vragen je kunt verwachten. Hans, om met jou te beginnen. Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien?
Ik zou ziektes die niet zouden moeten bestaan, zou ik graag verdwenen willen hebben. Ik heb nooit begrepen waarom er als er een intelligente ontwerper bestaat, als God de mensheid heeft geschapen, waarom er dan kinderen kanker krijgen bijvoorbeeld. Ik zou dat daar direct een einde aan maken.
Ja. Frits, hoe zit het met jou?
Ja, ik zou willen dat mensen iets wat meer met een ander bezig zouden zijn en wat minder met zichzelf.
Maar je hebt alle kracht in jou.
Wat minder.
Je mag alles, je kan alles. Ik heb net kanker opgelost en jij gaat dan mensen met elkaar.
Ja, maar dat, ik geloof echt in overleg. En ik hoop dat mensen uiteindelijk wat meer ook naar elkaar willen luisteren, naar elkaars ideeën willen luisteren en dan samen kijken van hoe kunnen we daar van die beide ideeën die men dan heeft, één mooi groot gezamenlijk idee van maken. En dan niet die enorme tegenstellingen, zoals waar we ook al over hebben gehad. Als je kijkt naar Trump en Zelensky, hoe die dan op elkaar reageren. Denk van ja jongens, dat moet echt anders.
Volgens mij hebben wij twee verschillende vragen beantwoord. Ik dacht dat ik alle krachten had en jij... Ja.
Nee, want ook een ander kan het wel eens goed zien.
Ja, zeker. Ja, luister naar elkaar.
Ja.
En ga dan met elkaar in gesprek en dan mag het best een discussie zijn.
Hans, tot slot, als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Zie je buren als medemensen en niet als indringer.
En vooral ga stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Want als je wat wil veranderen in deze stad, als je vindt dat dingen niet goed gaan, dan moet je in ieder geval je stem laten horen.
Ja, want juist degene voor wie het beleid bedoeld is, die mensen gaan die naar de stembus.
Daar hebben wij last van, SSP. Ja.
Hans Teunis en Frits Akse, ik wil jullie hartelijk bedanken voor de eerste politieke podcast van dit jaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Willen jullie nog iets zeggen tot slot?
Nou, we vonden het hartstikke leuk om een keer weer te gast te zijn bij jou.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
Graag gedaan. Ik bedank Tobias voor de techniek. En mensen thuis, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.